U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
We beginnen met lezen uit Jozua 6, vers 1 tot 20. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua: zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad 1 keer rondtrekken, zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur ineen instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: draag de ark van het verbond en laat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark van de Heere uit. En tegen het volk zei hij: trek verder en ga rondom de stad. En wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de Heere uittrekken. En het gebeurde zoals Jozua tot het volk gesproken had. De 7 priesters, die de 7 ramsbazuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de Heere uit en bliezen op de bazuinen. En de ark van het verbond van de Heere kwam achter hen aan. Wie toegerust was voor de strijd, ging voor de priesters uit die de bazuinen bliezen. En de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl men allopend op de bazuinen blies. Jozua had het volk echter geboden: u mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen. En geen woord mag er uit uw mond gaan, tot op de dag dat ik tegen u zeg: juich, dan moet u juichen. Hij liet de ark van de Heere rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen zij weer in het kamp en overnachten in het kamp. Daarop stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de Heere. De 7 priesters die de 7 ramsbazuinen droegen voor de ark van de Heere uit, liepen alsmaar door en bliezen op de bazuinen. Zij die toegerust waren voor de strijd gingen voor hen uit en de achterhoede kwam achter de ark van de Heere aan, terwijl men allopend op de bazuinen blies. Zo gingen zij op de 2e dag eenmaal rondom de stad en zij keerde terug in het kamp. Zo deden zij 6 dagen lang. En het gebeurde op de 7e dag dat zij vroeg opstonden. Zodra de dageraad aanbrak en dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen, 7 maal. Alleen trokken zij op die dag 7 maal rondom de stad. En het gebeurde, toen de priesters de 7e maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rachab de hoer zal in leven blijven, zij en allen die bij haar in huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. Past u echter op voor wat u met de ban gewijd is, anders slaat u zichzelf met de ban. Als u neemt van wat van de ban gewijd is, en dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver en goud en koperen en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Zij moeten bij de schat van de Heere komen. Het volk juichte toen zij op de bazuinen bliezen, en het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in, en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. We gaan verder naar Hosea 2, vers 1 tot 23. Het verbond van God met Israël, verbroken en hernieuwd. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar maken als de woestijn. Haar doen worden als een doorland en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom, zie, ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. En zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik ga, keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Zij erkent echter niet dat ik het ben die haar gegeven heeft, het koren, de nieuwe wijn en de olie. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd en mijn nieuwe wijn op de daarvoor gestelde tijd. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars, en niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon, dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken, en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hem bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Daarom zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen en ik zal hen onbezorgd toe neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tegen Lo-Amni, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God.
Nou, Ruben, zijn we ook benieuwd wat je gaat zeggen vanochtend. Ja. Gaat de zegen uitspreken. Hemels Vader, bidden voor Ruben, of hij hem vullen met uw geest, Heer, dat hij uw woorden zal spreken. En dat hij ons hart bereid maken om uw woorden te ontvangen. In de naam van Yeshua, Messias. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Shabbat shalom. Ik moet allereerst hartelijke groeten overdoen van Jair en Karin Strijker. Zij zijn dit weekend in Nederland. Ze konden er niet bij zijn, want ze moeten vanavond spreken in Apeldoorn. Maar ze hebben mij verzekerd dat ze ook meekijken met de livestream. Dus ze zijn op die manier ook met u verbonden. Ja, ik wil het... Ik moet heel even kijken of de PowerPoint het doet. Ja. Ik loop een beetje heen en weer. Ja, jullie begonnen vanochtend met 4 shofarblazers. Dat is een aardig aantal al. We lazen in Jozua dat er 7 waren. Dus er moeten er nog 3 bij komen. Hè, dan is het compleet. Maar dat zal vast wel lukken. Ja, ik wil het vandaag hebben over de val van Jericho. En eigenlijk met name verder kijken naar wat betekent die inname van Jericho voor ons persoonlijk. Wat is de diepere betekenis van de val van Jericho? En we hebben het verhaal gelezen, zojuist, hè, dat ze om de stad heen trokken, de shofar bliezen. En eigenlijk als je erover nadenkt, ja dan... Even vanuit de inwoners van Jericho, ja, dan was dat misschien niet eens zo heel imposant. Hè, want die zagen gewoon alleen een stoet voorbij komen en dan bliezen ze een keer. En dan de volgende dag weer en dat ging maar door. En ik kan me voorstellen dat daar ja, niet heel veel indruk van uitging. Maar toch leidde het tot de val van Jericho. En ik denk als wij willen begrijpen wat de gedachte daarachter was, dan moeten we eigenlijk toch terug in het verhaal. Dat hebben we niet gelezen, maar dat vinden we in Jozua 5. En daar staat, en het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem, behoort u tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde, nee, ik ben de vorst van het Heer van de Heren. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem: wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Nou, dit is een bijzondere ontmoeting die plaatsvindt eigenlijk voordat we die val van Jericho meemaken en voordat we lezen over dat ze rond de stad heen trekken. En wat betekent deze gebeurtenis nou? Daarvoor moeten we kijken naar de Hebreeuwse tekst. En dan zien we daar een bijzondere uitdrukking tegenkomen. In het Nederlands wordt dat vertaald als de vorst van de Heer des Heren. En in het Hebreeuws wordt daar het woord gebruikt Sar Tzava Adonai. Het woord Sar, dat is, kennen wij ook wel uit het Nederlands, het woord Tsaar. Dat is een vorst, een leider. En zo zien we dat ook terug in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het woord Numeri. Tsaar. Dus dat is de vorst, de leider. En het woord Tzava, dat betekent leger. Dus de vorst van het leger. En in Numeri zien we dat woord Tzava terugkomen. Dus het gaat om een bepaald leger. En als we kijken naar die combinatie Sar Tzava, dus de vorst van de legers, dan zien we dat in Genesis voor het eerst gebruikt worden. En dan wordt het vertaald met legeroverste. Dat is een beetje een oude term. Ik denk als je dat naar het Nederlands, naar onze moderne tijd zou vertalen, dan kan je dat eigenlijk het beste vertalen als een soort generaal of een maarschalk. Iemand die de leiding heeft over de legers. En als we dan kijken naar die ontmoeting van Jozua en deze vorst, ja, dan zijn dat eigenlijk twee generaals die elkaar ontmoeten. Jozua, de generaal van het leger van Israël, het fysieke leger. Maar dan is daar ook nog die vorst van een geestelijk leger. Want wanneer wordt er voor het eerst over die legers, die hemelse legers gesproken? Heeft iemand een idee? Bij Jacob, ja. Ja, dat klopt. Daar wordt gesproken over hemelse legers. Ja, heel goed. Maar het is eigenlijk nog eerder wordt er gesproken. Dus bij Jacob, in het verhaal van Jacob zijn er hemelse legers. Kan iemand nog een eerdere? Heel goed. Ja. En we vinden dat eigenlijk al in Genesis. Daar lezen we: alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun legers. En daar wordt ook dat woord Tzava gebruikt. Dus eigenlijk beschrijft dat al dat God helemaal in het begin al hemelse legers schiep. Een geestelijke strijdmacht, zo zou je het kunnen noemen. En als we dan kijken naar die ontmoeting tussen Jozua en deze andere generaal, dan komen we eigenlijk tot de conclusie dat het een fysiek leger was wat ontmoeting had met een geestelijk leger. Waar eigenlijk het fysieke en het geestelijke eventjes samenkomen en even zichtbaar werden. En dat is heel belangrijk om dat te realiseren voordat dit allemaal gebeurde met Jericho. En eigenlijk, als we nog verder teruggaan, dan is er nog iets in de tekst opvallend aan die ontmoeting voor Jozua. Want de tekst, de Torah, beschrijft daar iets interessants. Want er staat: het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. En dan meteen door, en het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was. En dan eigenlijk dat verhaal van die twee generaals die elkaar ontmoeten. En ik denk dat hier een hele mooie les ook in zit voor ons persoonlijk. Dat we, als we pas tot geloof komen, ja, dan geeft God ons manna. Hè, dan zijn er dingen in ons leven. God, we zien Gods leiding heel duidelijk zichtbaar in dingen die gebeuren. Maar als je ouder wordt, volwassen wordt in je geloof, ja, dan zie je soms dat die manna ophoudt. En dan moet je, ja, dan moet je verder. Betekent dat dat God niet meer betrokken is bij ons? Hè, dat we het in ons eentje moeten doen? Nou, dit verhaal laat zien, hè, dat eigenlijk het volwassen worden in geloof, dat dat betekent dat we niet altijd heel zichtbaar meer zien dat er manna is. Maar net als bij Jozua, die vooraf, hè, die stad in moet nemen, eigenlijk een ontmoeting heeft met dat geestelijke. Ja, zo zien we vaak in ons leven dat er heel veel fysieke dingen zijn, maar dat daarachter, en dat is de les, dat daarachter een geestelijke wereld is, die we niet altijd zien. Hè, en dan sommige mensen, ja, raken dan in twijfel en die zeggen, ja, is God er nog wel? He, heeft hij nog de leiding? En er gebeuren zoveel dingen om mij heen. Maar dit verhaal laat zien, ook al houdt de manna op, er is een geestelijke strijdmacht achter het verhaal van Jericho. En bij de strijd die wij leveren, soms in ons leven, moeten we realiseren dat ook al zien we niet die hele engelenmacht, toch is er die geestelijke realiteit. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die schrijft dat ook heel mooi. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Het is niet doordat ze gevochten hadden, het is ook niet dat ze er omheen trokken, dat het nou per se veroorzaakte dat die muren vielen. Nee, het was het geloof waarin ze dat deden. Ze wisten, als wij gehoorzaam zijn aan God en dat doen, dan valt de stad. Paulus schrijft erover in de Hebreeënbrief. Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten die in de hemelse gewesten zijn. Dat is de realiteit. En ook al zien we dat niet altijd. En dat er, net als Jericho, ze liepen er gewoon omheen, er was verder niks zichtbaar, er gebeurde verder niks. Maar toch was dat de realiteit, dat er een geestelijke strijd was over de inname van Jericho. Als we kijken naar het Grieks in Efeze, dat is nog wel interessant om dat uit te lichten. De wereldheersers, wereldbeheersers, dat wordt vertaald vanuit het Grieks de kosmokrator. En dat zijn eigenlijk, ja, wereldleiders. En skotos, dat heeft te maken met een schaduw. En aion, dat is de tijd, de eeuw. En dus het heeft te maken met wereldleiders in de schaduwkant van de wereld waarin we leven. En ik denk dat ja, ook heel reëel is voor deze tijd. Dat er toch ook een duistere kant is, dat niet iedereen het goede met de wereld voor heeft, maar dat er ook een duistere kant is. En wie zit er daarachter? Nou ja, dat zijn die boze geesten in de hemelse gewesten. En dat woord hemelse gewesten, ik vind dat altijd lastig om dat te plaatsen. Wat is dat dan? Want dat woord in het Grieks, epiuranos, dat wordt ook gebruikt voor ja, bijvoorbeeld onze hemelse vader, daar wordt dat ook gebruikt. Maar in deze context vind ik het wel heel interessant, hè, dat het woord Uranos, dat is hemel, is afgeleid van Oros. En Oros betekent berg of hoogte. En als we kijken naar Jericho en Kanaan, hè, want eigenlijk is Jericho het symbool voor heel Kanaan. En dan was er in Jericho en in Kanaan waren er hoogtes. En op die hoogtes werden afgoden vereerd. We lezen in Kronieken. Ook hij maakte offerhoogtes op de bergen van Juda. Hij bracht de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij en verleidde hen. En verleidde Juda. He, dus er waren gewoon bepaalde bergen. En op die bergen werden altaars gemaakt met bomen. En op die altaars werden de afgoden gediend. Andere tekst uit Kronieken. Hij bracht offers en ontstak die op de hoogte. Op de heuvels en onder elke groene boom. Dus die hoogtes, hè, dat waren eigenlijk ja, in de tijd van Israël die hemelse gewesten. Ja, en Jericho is daar eigenlijk het symbool van. Ja, wat voor godsdienst had Jericho? Ja, dat zit een beetje in de naam van de stad. Weet iemand waar het woord Jericho van afgeleid is? Ik heb het daaronder al staan. Jerach of Jereach. En dat is de maan. Het was de maanstad. Zo kan je het letterlijk vertalen. En die maanstad, ja, daar werd de maan vereerd. En die maanverering, ja, die was eigenlijk al heel oud. En als je teruggaat in de Bijbel, wanneer je voor het eerst het woord Jereach of Jerach tegenkomt, dan is dat eigenlijk al in Genesis. En daar lezen we over Joktan, die Jerach verwekt. En de rabbijnen zeggen erover, ja, dat hij zijn zoon Jerach noemde. Dat was omdat de Joktanieten, dus die bevolking die daaruit voortgekomen is, dat die de maan vereerde. Dat waren de kinderen van de maan, noemen de rabbijnen dat. Dus het is eigenlijk een soort oeroude godsdienst die ja, de maanverering had. Een heidense ja, mysteriegodsdienst. Later komen we dat ook nog terug in de Richteren. Dat is ook heel interessant in het verhaal van Gideon. Dat doet er verder niet exact toe, maar daar waren Zebach en Zalmunna en dat waren Ismaëlieten. En dan lezen we in dat verhaal van Richteren dat Gideon hun doodde en dat hij hun sieraden afnam. En wat waren dat voor sieraden? Dat waren halve maantjes. Dus eigenlijk ook weer die verering van de maangod, hè, de maan. Godsdienst. En de Ismaëlieten, dat zijn de voorlopers van. Sorry? De islam, ja, de Arabieren. Ja, zouden we dat dan ook terugvinden in de islam? He, want de islam rekent zich tot een van de Abrahamistische godsdiensten. Maar als we kijken naar hun symboliek. Dan zien we die maan ook weer terugkomen. He, die hangertjes, ja, die worden nog steeds gedragen, die halve maantjes. En op elke moskee zie je ook een halve maan. En daar helemaal rechts, daar zie je de Kaaba. Ik weet niet of dat voor jullie bekend is. De Kaaba ligt in Mekka. Daar gaan jaarlijks allerlei pelgrimstochten heen. En daar draaien ze met z'n allen eigenlijk om die Kaaba, een soort kubus. Maar als je dat verder onderzoekt, wat zit er in die kubus? Wat zit er aan de kant van die kubus? Daar zit een maansteen. Wetenschappers hebben dat onderzocht. Dat zijn brokstukken, waarschijnlijk meteoriet. Of maanstukken hè, die op de aarde terecht zijn gekomen. En die zitten in die zilveren, ja, wat is het, ornament. Daar zit die maansteen in. En die raken ze aan. Het is eigenlijk een, ja, een stuk verering van de maan. Dus die maanverering zit daar nog helemaal in. Dus Jericho staat eigenlijk symbool voor die heidense maanverering. He, daar zit dat woord Jerach in. En opvallend is ook dat in het woord Jericho zit ook het woord Ruach, geest. He, dus het was ook een geestelijke stad. Weliswaar aan de donkere, de duistere kant. Hè? Maar het was niet alleen een fysieke stad, maar het was ook eigenlijk een geestelijke stad die ingenomen moest worden. En eigenlijk vormde dat het symbool of de bakermat voor heel Israël. Want als we verder lezen, uiteindelijk wat we zien wat er gebeurt als Israël ook het land inneemt, dan zien we dat Israël ook meegaat in die afgodendienst. En we lezen in Richteren 10, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad was in de ogen des Heren. Zij dienden de Baals en Astartes. Nou, Baal en Astarte, dat was eigenlijk een soort god en godin. Een echtpaar, om het zo maar te noemen. De mannelijke godin en de vrouwelijke godin. Maar hoe werd die Astarte afgebeeld? Nou, hier zien jullie een plaatje. En wat heeft ze op de hoofd? Een halve maan. Dus daar zie je ook weer die maanverering terugkomen. En Astarte is een godin die eigenlijk door de eeuwen heen zich heeft gevormd en in allerlei verschijningsvormen zich manifesteert. En in elke cultuur is die verering terug te vinden van Astarte. En je ziet hier allerlei plaatjes die ik heb opgezocht, waarbij elke keer die halve maan terugkomt. En zij heeft verschillende namen. Bij de Egyptenaren heette ze Isis. De Germaanse culturen Ostara. Astoret zie je ook wel in de Bijbel terugkomen. Inanna in de Babylonische geschriften. Selene in de Latijnse, oftewel de Romeinse cultuur. Afrodite of Artemis in de Griekse oudheid, zeg maar. En we zien dat die godin zich elke keer weer manifesteert. En zelfs in de tijd van Paulus was dit een enorm sterke verering die plaatsvond. In Handelingen 19 lezen we daarover. Als Paulus gaat evangeliseren, het evangelie brengt, dan komt de stad Efeze in opstand. En waarom? Omdat als mensen in de enige God gaan geloven, dan hebben ze geen beelden meer nodig. En waar dreef de stad Efeze zijn handel mee? Met afgodsbeelden van Artemis of Astarte. Dus ze werden enorm kwaad. En ze riepen, groot is de Artemis van de Efeziërs. Maar je ziet eigenlijk in die zin daarvoor dat de godin door geheel Azië en de ganse wereld werd vereerd in die tijd al. Nou, laten we even teruggaan. Hier nog wat plaatjes van Artemis. Dit helemaal rechts zie je ook in een plaatje vanuit Efeze. En zij wordt ook wel als jachtgodin weergegeven, maar telkens ook weer die halve maan die terugkomt. Laten we even teruggaan naar het boek Jozua. Want in welke context moeten we dit nou plaatsen, die verering die in heel Israël plaatsvond? Wat voor boek is Jozua? Als u het zou moeten typeren, is het een geschiedenisboek? Is het een geschrift? Profetisch? Ja, waarom? Ja? Zeker, ja. Het leest eigenlijk als een geschiedenisboek. Maar het is heel interessant, als je naar de Hebreeuwse Bijbel kijkt, dan wordt het eigenlijk bij de profeten geplaatst. Het is eigenlijk een profetie. Wat betekent de naam Jozua, als we het ook in die context gaan plaatsen? Weet iemand dat? Jehoshua, ja. En dus eigenlijk een soort samentrekking van de naam van God. En Yasha, redden. God redt, ja, precies. Jehoshua, God redt. En waar komen die naam nog meer tegen? God redt. Yeshua. Ja. En interessant is dat toen de rabbijnen een vertaling maakten in het Grieks. Hè, want in de tijd van de rabbijnen, zeg maar, hè, rond de tijd van Jezus daarvoor, werd de Septuaginta. Dat was de vertaling van de Torah in het Grieks, de toenmalige voertaal. Toen werd het boek Jozua vertaald als Jezus. Oftewel in het Nederlands Jezus, Yeshua. Dus daar zit eigenlijk die verbinding met die profetie zien we dan ineens terug. Als we realiseren dat het boek eigenlijk Yeshua heet, Jezus. Nou, kunnen we dan bepaalde profetische dingen zien in dat boek? Nou, we zagen al, hè, dat er op die ramshoorn, werd geblazen. In het Hebreeuws keren. Je ziet hier een plaatje van een bok. En die hoorn, daar werd op geblazen. Jullie hadden hele mooie lange shofars. Dat zijn meer een soort antilopen. Maar die korte, dat zijn echte ramshoorns van deze dieren. En als we kijken wanneer we dat voor het eerst teruglezen over die ramshoorn, dan is de eerste keer, lezen we over die ramshoorn in Genesis. Want daar staat eigenlijk als Abraham Isaac wil offeren, maar God houdt hem tegen, een engel houdt hem tegen, ja, dan blijft er een ram met zijn hoorn in het struikgewas steken. En het is die ram die gebruikt werd als offer. En er is een hele mooie traditie die zegt van ja, die ram die werd geslacht en geofferd, maar die horens die bleven over. En de rabbijnen die zeggen ja, daar is wat mee gebeurd. Die heeft God apart gehouden en die heeft hij gebruikt. Want God gooit niks weg. En die horens, die zien we terug in een aantal momenten in de tijd. Althans, dat is de rabbijnse traditie. En de ene hoorn, ja, die gebruikte God toen die op de berg Sinaï kwam. We vieren binnenkort Shavuot. En dan herdenken we dat ook. Dat God zich manifesteerde op de berg. En dat ging gepaard met een sterk bazuingeschal. En in het Hebreeuws staat daar het geluid van de shofar. Maar die andere hoorn, ja, die is bewaard gebleven, zeggen de rabbijnen, voor de toekomst. En die zal twee keer worden gebruikt. Eén keer voor de opstanding van de doden. En de tweede keer als God terugkomt om de aarde te oordelen. En Paulus die schrijft er ook over in Korinthe. Maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Hij wist ook van die traditie. Je hebt de eerste bazuin als God naar de aarde komt. En de tweede bazuin, of de laatste bazuin, werd dat genoemd. Want de bazuin zal klinken, de shofar zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. En we lezen in Jesaja eigenlijk over die grote bazuin, als die tweede ramshoorn nog een keer gebruikt wordt. En het zal ten dien dagen geschieden dat er op de grote bazuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Ashur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich neerbuigen voor de Heer op de heilige berg te Jeruzalem. Dus die shofar die heeft echt een betekenis. Maar we zien nog meer in het boek Jozua. Het wijst nog meer in een bepaalde richting. Namelijk, er wordt niet alleen het woord keren gebruikt, dus de hoorn, de ramshoorn, maar ook het woord joveel. En dus er wordt eigenlijk nog een extra aanduiding gegeven. En waar vinden we dat woord joveel, of jubel Nou ja, dat zegt het al een beetje. Joveel zit er al in. Het jubeljaar. En dat wordt ook aangekondigd. Het jubeljaar wordt altijd aangekondigd. Op welke dag? Niet op Rosh Hashanah, nee. Op Yom Kippur. Ja, grote verzoendag. Dat zien we hier in deze tekst in Leviticus. Dan zult u bazuingeschal, shofar teruah staat er in het Hebreeuws, doen rondgaan in de zevende maand, op de tiende van de maand, op de verzoendag zult u de shofar doen rondgaan door uw hele land. U zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar, een joveel, dus daar wordt dat woord weer gebruikt, zal het voor u zijn. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. En dus we weten nu dat die inname van Jericho, nou ja, dat heeft te maken met die najaarsfeesten. Dat duurt nog even, maar die najaarsfeesten, daar speelt die shofar een hele belangrijke rol. En dan met name verwijst Jozua, door het gebruik van die twee woorden, keren joveel, naar Yom Kippur. En er zit daar nog een mooie parallel ook met het jubeljaar en de inname van het land. Want waar draait het jubeljaar om? Het jubeljaar is als je slaaf bent geworden, je bent je land kwijt, je moet in dienst treden van een meester. Maar in het jubeljaar kom je vrij en mag je terugkeren naar je land. Ik denk dat veel van ons misien niet heel veel land hebben. En als we het hebben, dan hebben we een hypotheek. Maar eigenlijk is Gods bedoeling dat we ons eigen stukje land in bezit hebben. Dat we geen slaaf zijn. Dat we eigenlijk niemand hebben die over ons beslist wat we doen. En de Bijbel, ja, die geeft dat heel duidelijk aan, hè, wat ik er net voorlas. In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. Het Hebreeuwse woord is aguza. En heel interessant is dat je in de Torah terugleest dat ook de bedoeling is van het volk Israël. Namelijk dat ze weer bezitting nemen van het land. En daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven. En ik zal hun tot een god zijn. En dus daar wordt ook weer dat woord aguza gebruikt. En in Numeri lezen we dat ook. Wat de steden betreft die u van de bezitting van de Israëlieten geven zult. En dus ook daar weer gaat het over dat woord aguza, bezitting. Dus het is heel duidelijk dat die inname van Jericho te maken heeft met een profetische gebeurtenis. Waarbij we aan de ene kant zien dat er een oordeel is van God. Dus het is verbonden met Grote Verzoendag, Yom Kippur. En aan de andere kant gaat het ook over de bezitting van het land. En de najaarsfeesten hebben ook een profetische betekenis, zoals jullie weten. En dus zien we ook een parallel tussen het verhaal van Jozua en Openbaringen. In beide gevallen zien we dat die shofar een hele belangrijke rol speelt. In Jozua bij het innemen van de stad. En in Openbaringen zien we ook dat de engelen ook telkens de bazuin, de shofar, blazen. En dat er elke keer een stap verder komt waarin Babylon, want dat is eigenlijk het huidige Jericho, zal vallen. En we lezen in Openbaringen 11, vers 15. En de zevende engel blies de bazuin, de shofar. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En we zagen net al dat die shofar die bewaard was, eigenlijk van de ramshoorn van Abraham, dat die als die geblazen wordt, telkens een beeld is van God die op aarde komt, of dat nou op de berg Sinaï is, of in de toekomst. En dat hij zijn koningschap toe zal eigenen voor deze aarde. En we zien dus het gevolg bij Jozua van het blazen van de bazuin. En het volk dan juichte, terwijl men op de shofars blies, de hoorns blies. Zodra het volk het geluid van de hoorn vernam, hief het een luid gejuich aan en de muur stortte ineen. En hetzelfde zien we eigenlijk gebeuren in Openbaringen. En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. Dus ook na het blazen van de shofar zien we in de toekomst hetzelfde beeld ontstaan. Nou ja, we lazen over de parasha. In de parasha over Hosea. Dat was een best wel heftig verhaal. Maar ook daar zit weer die link. Dat het eindigt met een stuk waarin God zegt van, ik zal zorgen dat het volk weer naar mij keert. En dat ze Baal eigenlijk niet meer als hun heer zien, maar mij als heer. En in Hosea 2 vers 15 staat daar, ik zal haar al daar haar wijngaarden geven en het dal van Achor maken tot een deur der hoop. Achor betekent eigenlijk wanhoop. En dus het wordt echt omgekeerd. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij uit Egypte trok. Dat is de tijd van Jericho. Toen ze uit Egypte trokken naar het land Israël. En ze zal ten dien dagen geschieden, luidt het woord des Heren, dat zij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. Dus er komt een tijd waarin Baal afgedaan heeft. En dat God eigenlijk weer als Heer wordt herkend en erkend. Nou, tot slot. We zagen eigenlijk dat de inname van Jericho niet alleen een fysieke strijd was, maar dat daar ook een geestelijke strijd speelde. En dat is ook een les voor ons. Dat we soms moeten realiseren dat, ook al denken we dat heel veel dingen fysiek zijn, dat er ook geestelijke dingen zijn. En dat we daar geloof voor nodig hebben om daar doorheen te prikken en doorheen te kijken. En dat we ons moeten realiseren dat er soms kwade machten, een geestelijke wereld is in onze huidige wereld, die we niet altijd zien, maar die er wel duidelijk is. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik merkte toch wel in onze tijd, de afgelopen decennia, ik ben misschien nog niet zo heel oud, maar misschien kunnen ouderen dat zich wat duidelijker voorstellen of zien, dat er in onze maatschappij niet alleen een secularisatie plaatsvindt, niet een ontkerkelijking, maar dat we eigenlijk nog weer een andere kant op gaan. En ik heb hier een aantal plaatjes als voorbeelden gewoon. Dat je ziet dat er qua feesten, dat de wereld andere feesten erop nahoudt, maar die feesten hebben ook een heidense oorsprong en zijn juist ook verbonden met Astarte. En ook uiterlijke kenmerken worden steeds duidelijker heidens. En ook leefstijl, eten, hoe je gedraagt, hoe je kleedt. En dus hebben wij eigenlijk te maken met een opbloeien van die verering, van die afgoderij. Astarte probeert zich weer, net als in de tijd van Efeze, net als in de tijd van Paulus, zich weer overal te manifesteren. En misschien is dat niet altijd met tempeltjes, met gouden beeldjes waarvoor geknield wordt, maar wel met bepaalde rituelen, bepaalde manieren van leven die men in het oude Kanaan ook al deed. En dus zien we eigenlijk, waar we overlezen in Richteren. Hè, dat de Israëlieten meegingen in die afgodendienst. Zien we dat in onze tijd ook weer terugkeren. Hè, we zien dus in Richteren 2, hè, wanneer zij de Heer verlieten en de Baal en de Astartes dienden. En in Richteren 3, de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van de Heere. Zij vergaten de Heer hun God en dienden de Baals en de Asherah's, een andere naam voor Astarte. En eigenlijk komt het erop neer, en ik denk ook dat dat in onze maatschappij, in onze huidige samenleving, eigenlijk ook wel typeert. Een tekst uit Richteren 21 vers 25. Uiteindelijk deed iedereen wat goed was in zijn eigen ogen. En dat is wel kenmerkend voor de tijd waarin we leven. Van ja, jij doet jouw ding, ik doe mijn ding. En laten we alsjeblieft niet te veel commentaar op elkaar hebben. Ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Want dat is dan altijd de volgende vraag. Die inname van Jericho, dat is dus heel actueel. En Paulus maakte het ook mee in zijn tijd, dat ook Astarte werd vereerd. Hij werd uitgejoeld, de hele stad kreeg hij achter zich aan, heel de stad Efeze ging achter hem aan. Hij schrijft daarover in de Efezebrief wat hij daartegen moest doen. En hij gaf die tip ook aan andere gelovigen. En dat lezen we in Efeze 6 en daar wil ik mee afsluiten. Het bekende verhaal van de wapenuitrusting van God. En ik hoop dat jullie dat meenemen, dat jullie realiseren dat we in een tijd leven waarin Astarte, die afgodenverering van Baal, Astarte, de Moloch, terugkomt, misschien in een andere vorm. Maar dat we ons daar wel tegen kunnen weren en dat Paulus, die daar heel fysiek mee te maken kreeg, dat die daar eigenlijk advies in gaf. Neem daarom de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm van de verlossing aan. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.